J'en sais rien.
Vooraf heb ik de volgende afkondigingen voor u. De diensten voor zondag 8 oktober. In de ochtenddienst om 10 uur gaat dominee H. Liefding voor. Dan is er bediening van de heilige doop. Om 18:30, half 7 s'avonds, dan gaat dominee C. Boelen uit Polsbroek Vlist voor. De collecte voor vandaag. De eerste collecte voor de nood in Libië en Marokko. De tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. De derde collecte voor bouw- en renovatiefonds. Vanmiddag om 14 uur is er weer zondagschool. Voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Wij zingen Psalm 1, vers 4. Wij horen ook vanmorgen de 10 woorden die God ons gegeven heeft en zingen als antwoord daarop Psalm 101, vers 2 en 3. Het tweede en derde van Psalm 101. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk of zomaar zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. Hoor Israël. De Heere onze God is een enig Heer. Zo zult gij de Heere uw God liefhebben met uw ganse hart. En met uw ganse ziel. En met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. Als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat. Als gij nederligt en als gij opstaat. Amen. Laten wij samen bidden. Heren, als wij zo aan het begin van deze week weer samen zijn, rondom uw woord, rondom uw eeuwenoude getuigenis, wat zullen wij dan eerst anders doen dan u danken? Want u liet weer een nieuwe week aanbreken. U bracht ons samen. U geeft dat we als gemeente iedere week mogen beginnen in uw huis, bij uzelf. Heren, in dit kerkgebouw, de plek waar u spreekt, werkt, leven schenkt, het eeuwige leven uitdeelt. Heren, we danken u ervoor, wij verdienen dat niet. Als wij zo even die woorden gezongen hebben. U weet wat we zongen. Over de weg van de rechtvaardige, de weg van de vrome. Oprecht in ons huisbeleid. Dan moeten we ook gelijk beleiden dat de woorden die we zongen. Misschien ook als een vinger functioneert die op een zere plek wordt gelegd. Want toen we zongen. Ik zal met verstand de weg betreden der vrome. Kunt u uw vinger bij heel wat momenten in de achterliggende week neerleggen en vragen. Je zingt dit nu wel. Maar waarom deed je dat hier dan niet? In hoe je met die klant omging. Hoe je over die ander sprak. Je zingt het wel. Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Maar waarom neem je dan zo weinig tijd voor die momenten van bidden en Bijbel lezen met het gezin? Zeg eens, hoeveel tijd van de week heb je besteed aan het gebed voor je kinderen? Oprechtigheid in al je huisbeleid? En zo kunt u doorvragen. Ik zal geen goddeloos stuk mijzelf voor ogen stellen. En u weet precies die momenten dat we onze ogen wel voor goddeloosheid gebruikten. Heren, u weet het. Veel beter dan wij zelf. Alles wat we de achterliggende week deden ligt voor u open. Zelfs onze gedachten, de diepste kamers van ons hart, doorgrond u. En zo staan en zitten we vanmorgen schuldig voor u. Maar heren, toch weten we ook geen andere plek waar we heen moeten met dit vuile hart. In de wereld zouden we erop afgerekend worden. Als we bij onszelf naar een oplossing gaan zoeken, zouden we wanhopig worden. En daarom, tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En zo vluchten we naar u en bidden. Was ons rein door uw bloed, door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus. Hij die deze woorden met een volmaakt hart, met een oprecht geweten zong. Hij die deze woorden vervulde, geheel. Helemaal, reinig ons van binnen, van buiten. En laat ons leven schoon en rein zijn door hem, die zich als de rechtvaardige liet veroordelen voor al het onrecht. Heren, we roepen zo uw naam aan. We bidden, zegen vanmorgen deze dienst. Wees aanwezig met uw Heilige Geest, wij door dit kerkgebouw heen. Geef woorden van bemoediging aan hen die treurig zijn. Woorden van hoop aan hen die wanhopig zijn. Geef woorden van bekering aan hen die zonder u leven. Geef zo een ieder wat hij of zij nodig heeft. En schep bovenal bij ons allen, voor het eerst of opnieuw, een vast geloof. Een vurige liefde tot u. Open uw woord, Heere, wat we hopen te lezen en te verkondigen. Zegen deze dienst en laat alles uitlopen op de eer van uw naam. We bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Bijbel op twee plekken in het Oude Testament. Allereerst lezen we Leviticus 26, daar lezen wij vers 37 tot 45 en vervolgens lezen wij Habakkuk 1. In Leviticus 26 vallen we eigenlijk midden in het hoofdstuk binnen. Het is een korte inleiding, lijkt me goed om het hoofdstuk te begrijpen. Als je het Bijbelboek Leviticus door zou lezen, lees je over allerlei offers en wetten, over reinheid, heiligheid, volmaaktheid voor de Heer. En zo loopt dit hoofdstuk, of dit Bijbelboek eigenlijk uit op een soort conclusie in hoofdstuk 26. En daar horen we van woorden van zegen en vloek. Als de Heer die offers, die hele, of als het volk die offers, die hele dienst aan de Heer volmaakt zou vervullen, dan zullen zij worden gezegend. Alleen als het volk Israël die woorden in de wind slaat, die woorden naar zich neerlegt van de Heer, dan zullen zij worden vervloekt. En zo lezen we in vers 37 ook woorden van vloek. Ja, als het volk die woorden naar zich neerlegt, dan zullen zij worden vervloekt. En wij lezen dan ook woorden van vloek en ook woorden van bekering en vergeving. Nou, in de preek zal al duidelijk worden waarom ik hier begin. Maar het lijkt me goed om deze korte inleiding te houden om te begrijpen waarom we hier midden in een hoofdstuk binnenvallen. Leviticus 26 vers 37. En zij zullen de een op de ander als voor het zwaard vallen. Daar niemand is die jaagt. En gij zult voor het aangezicht uw vijanden niet kunnen bestaan. Maar gij zult omkomen onder de heidenen. En het land uw vijanden zal u verteren. En de overgeblevenen onder u zullen om hun ongerechtigheid in de landen uw vijanden uitteren. Ja, ook om de ongerechtigheden hunne vaderen zullen zij met hen uitkeren. Dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden en de ongerechtigheid hunne vaderen met hun overtredingen, waarmede zij tegen mij overtreden hebben, en ook dat zij met mij in tegenheid gewandeld hebben. Dat ik ook met hen in tegenheid gewandeld en hen in het land hunne vijanden gebracht zal hebben. Zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt en zij dan aan de straf hunner ongerechtigheid en welgevallen hebben, dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob, en ook aan mijn verbond met Isaac, en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik gedenken, en aan het land zal ik gedenken. Als het land om hunnentwil zal verlaten zijn geweest, en aan zijn sabbatten een welgevallen gehad hebben, wanneer het om hunnentwil verwoest was, en zij aan de straf hunner ongerechtigheid en welgevallen zullen gehad hebben, daarom, en omdat zij mijn rechten hadden verworpen en hun ziel van mijn inzettingen gevolgd had. En hierboven is dit ook, als zij in het land hunne vijanden zullen zijn, zal ik hen niet verwerpen, noch van hen walgen, om een einde van hen te maken, vernietigende mijn verbond met hen, want ik ben de Heere, hun God. Maar ik zal hun ten beste gedenken aan het verbond der voorouders, die ik uit Egypteland voor de ogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat ik hun tot een God ware. Ik ben de Heere. Dit zijn de inzettingen en die rechten en die wetten de welke de Heere gegeven heeft tussen zich en tussen de kinderen Israëls op de berg Sinaï, door de hand van Mozes. Tot zover Leviticus en dan lezen we Habakkuk 1 het hele hoofdstuk. De last welke Habakkuk de profeet gezien heeft. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over. En er is twist en men neemt gekijf op. Daarom wordt de wet onderlaten en het recht komt nimmer meer voort. Want de goddeloze omringt de rechtvaardigen. Daarom komt het recht verdraaid voort. Ziet onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u. Verwondert u, want ik werk een werk in uw lieden dagen, het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. Want zie, ik verwek de Galdeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedte der aarde, om erfelijk te bezitten woningen die zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is hetzelfde. Zijn recht en zijn hoogheid gaat van hemzelf uit, want zijn paden zijn lichter dan luipaarden, en zij zijn scherper dan de avondwolven. En zijn ruiters verbreiden zich, ja, zijn ruiters zullen van verre komen. Zij zullen vliegen als een arend, zich spoedende om te eten. Het zal geheel tot geweld komen, wat zij inslorpen zullen met hun aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten, en het zal de gevangenen verzamelen als zand. En hij zal de koningen beschimpen en de prinsen zullen hem een belachen zijn. Hij zal alle vesting belachen, want hij zal stof vergaderen en hij zal ze innemen. Dan zal hij de geest veranderen en hij zal doortrekken en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn God. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. O Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld, en rots om te straffen hebt gij hem gegrondvest. Gij zijt te rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouwelooslijk handelen? Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze dien verslindt die rechtvaardiger is dan hij? En waarom zoudt gij de mensen maken als de vissen der zee, als het kruipende gedierte dat geen heerser heeft? Hij trekt hen allen met de angel op. Hij vergadert hen in zijn garen en hij verzamelt hen in zijn net. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn garen en rookt aan zijn net. Want door dezelfde is zijn deel vet geworden en zijn spijze smoutig. Zal hij dan daarom altoos zijn garen ledig maken? En zal hij niet verschonen met altoos de volken te doden? Tot zover het woord van God. De kerntekst voor de preek is vers 12 van Habakkuk 1. Ik zal het nog een keer voorlezen. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn heilige, wij zullen niet sterven. O Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld. En o rots, om te straffen hebt gij hem gegrondvest. Boven de preek schrijven we biddend protest. Biddend protest. Ten eerste letten we op een gelovige klacht, vers 1 tot met 4. Vervolgens een aangrijpend antwoord, vers 5 tot 11. En als derde een vurig protest, vers 12 tot 17, met vers 12 dus als kern. Ter inleiding op de verkondiging zingen wij Psalm 74, vers 1, 10 en 21. En ondertussen mag u uw gave geven aan de genoemde doelen. Volgens mij viel het geluid wat weg, dus ik zal ze nog een keertje voorlezen. De eerste collecte voor de nood in Libië en Marokko. De tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. De derde collecte voor bouw- en renovatiefonds. De Heere zegene u en uw gave. Psalm 98 vers 4 is ons antwoord op de verkondiging. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. O Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld en o rots, om te straffen hebt gij hem gegrondvest. Biddend protest. Ja, gemeente, protest. We weten er alles van. Klimaatprotest, boerenprotest, slavernijprotest, protesten in Den Haag, op een snelweg, bij een schilderij. We hebben het allemaal voorbij zien komen afgelopen jaar. En ook jij kent dat woordje wel van school, denk ik. Hè? Denk je even in, je fluistert zachtjes tegen je klasgenoot. Je docent ziet het, gelijk geeft hij straf. Nou, direct ga je tegenin. Dit is niet eerlijk, hij begon met praten, zij praten nog veel harder. Dat groepje is ook gewoon aan het praten. Ik accepteer die straf niet, dit kunt u echt niet maken. Je herkent het misschien. Habakuk protesteert ook. Nee, niet op een snelweg of bij een docent, maar Habakuk protesteert biddend in de troonzaal van God. Waarom? Hoe? Wat levert het op? We gaan het in deze preek zien. Habakuk leeft zo'n 600 voor Christus in Juda in de tijd van koning Jojakim. Een bloeitijd ligt achter hen, want jarenlang was koning Josia aan de macht. En Josia deed wat goed was in de ogen van de Heere. Hij leidde het volk binnen het spoor van Gods geboden. En onder zijn heerschappij vond een echte reformatie plaats. Een gezegende periode. Maar deze tijd is voorbij en zoon Jojakim heeft vader Josia opgevolgd. En deze koning, deze zoon, gaat de weg van zijn voorvaderen, zegt 2 Koningen 23. Zijn voorvaderen, Ammon, Manasse. Dan weet je het wel. Dan kun je twee dingen verwachten. Goddeloosheid en wetteloosheid. En zo gaat het. Alles wat Josia heeft opgebouwd, wordt door Jojakim weer afgebroken. De Torah van God verdwijnt weer onder het stof. Velen zeggen vaarwel tegen God en zijn woord. Tempeldienst, het is ouderwets. Geloof, we redden het prima zonder. Wetteloosheid doet daar intreden. Geweld, het is aan de orde van de dag. Kijk zelf maar. Habakuk 1 vers 3 en 4. Ongerechtigheid. Kwelling. Verwoesting, geweld, twist, gekijf of ruzie, goddelozen en recht dat verdraaid is. Zo. In twee versen wordt de samenleving beschreven. Armen worden uitgebuit. Kwetsbaren worden onderdrukt. Ruzies in huwelijken, gedoe in families, polarisatie in de maatschappij. Ja, tot in de rechtbank toe. Want dat viel me op, Habakuk gebruikt hier echt taal uit de rechtspraak. Volksleven en rechtssysteem. Het is wetteloos en vastgelopen. Habakuk is er kapot van. En het moeilijkste van alles, Habakuk begrijpt zijn God niet meer. Hij begrijpt God niet meer? Nee, want kijk, dat onrecht op zichzelf is al verschrikkelijk, hè? He, denk je even in, armen worden uitgebuit. Ruzies. Verschrikkelijk. Maar Habakuk is een profeet en dat maakt het nog veel moeilijker. Wat een profeet. Wat is een profeet? Dat weet jij ook wel. Een profeet wordt ook wel een ziener genoemd. Een ziener. Een profeet doorziet de gebeurtenissen in de samenleving in het licht van Gods Torah. Zo ook Habakuk. Hij doorziet de gebeurtenissen in de samenleving in het licht van Gods woord. En hij weet precies wat daar staat. Exodus. God leidde zijn volk uit het slavenhuis om in vrijheid te wonen. We hoorden het vanmorgen bij de wet. Leviticus. God geeft zijn goede geboden om in recht en vrede samen te leven. Tot eer van de Heere. Heel de Torah is gericht op een goed leven tot eer van Hem. En in vrede en vrijheid met elkaar. Alleen Habakuk kijkt om zich heen. En hij ziet precies het tegenovergestelde. Kijk maar vers 4. De wet wordt onderlaten. Het recht komt nimmer meer voort. Want de goddeloze omringt de rechtvaardige. Terwijl wij met Psalm 1 zongen. De Heere kent de weg van de rechtvaardige. Maar de weg van de goddeloze zal vergaan. En vers 2. Hoe lang roep ik geweld en gij verlost niet? Terwijl Psalm 50 het tegenovergestelde zegt, roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Ziet u, alles gaat hier rechtstreeks in tegen Gods woord en zijn belofte. En daarom roept deze profeet het uit. Heren, hoe lang schreeuw ik nu al en luistert u niet? Hoe lang roep ik geweld? En u verlost niet. Waarom doet u mij onrecht zien? Waarom aanschouwt u zelf de moeite? Zie die ondernemer die zijn personeel uitbuit. U laat hem zijn gang gaan. Kijk dat huwelijk waar de een het de ander onmogelijk maakt om mee samen te leven. U laat het toe. Die rechter met zijn leugens. U laat hem zijn gang gaan. Heren, waar bent u? Waarom doet u niets? Heren, laat toch alstublieft eens iets van u horen. Gemeente, zijn er vanmorgen mensen die zo in de kerk zitten. Mensen die biddend worstelen aan de troon van God. Mensen die de wereld zien in het licht van Gods woord en niet begrijpen waarom God zich stilhoudt. Duizenden christenen vervolgd omwille van zijn naam. Gezinnen die uiteengerukt worden, omdat ze in Jezus geloven. Heren, het gaat toch om uw koninkrijk? U heeft toch uw belofte gegeven? Waarom grijpt u niet in? Of misschien dichter bij huis. Begrijp me goed, ik ben dankbaar om in Nederland te leven. Wij hebben het vergeleken met het overgrote deel in deze wereld echt ontzettend goed. Alleen toch herken ik wel veel uit die tijd van Habakuk. U niet? Wij leven niet bepaald in een koning Josia periode. Velen geven de brui aan de kerk. Gods woord verdwijnt steeds meer uit het volksleven. Er is polarisatie tussen groepen. Gedoe in huwelijken, spanningen in de politiek, verdeeldheid in de kerk en vele haken af omdat het geloof in de Heer Jezus ze gewoon niets meer zegt. Ik hoorde van een dominee in een Gronings dorpje dat hij in zijn gemeente geen echtpaar wist van wie er geen kind was afgehaakt van de kerk. Geen echtpaar in een gemeente waarvan er geen kind was afgehaakt van de kerk. Habakuk weet er alles van en hij is er stuk van. Herkent u het? Drukt de nood u op het hart? Jongens, grijpt de situatie van de samenleving en de kerkje wel eens aan? O God, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Heren, waarom laat u het toe? Denk toch aan uw wereld. Kijk naar allen die lijden aan onrecht. Zie toch mensen die sterven aan zinloos geweld, ook de achterliggende week. O God, denk aan uw kerk. Uw lievelingen verdrukt en vervolgd. Uw gemeente hier in Nederland gescheurd en gebroken. Heren, waar bent u? Laat toch alstublieft uw stem horen. Of roep je eigenlijk nooit? Dat kan ook, hè, dat je hier zit en zegt, nou ja, ik lees dit zo, maar ik herken me eigenlijk helemaal niet in Habakuk. Ik heb vrienden, ik heb een studie, ik ben net getrouwd, heb een leuke baan. Ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen. Ja, en zondags kan ik ook nog naar de kerk, gelukkig. Ik heb het echt goed. Nou, daar mag u dankbaar voor zijn en daar zou ik ook maar dankbaar voor zijn. Alleen Habakkuk kijkt verder dan zijn eigen huis en zijn eigen gezinnetje. Hij doorziet Juda vanuit een opengeslagen Bijbel. En hij merkt dat Gods wet verdwijnt uit het volksleven. Hij ervaart dat de goddeloze de rechtvaardige omsingelt. En het moeilijkste, God lijkt zich te verschuilen achter het gordijn van de eeuwigheid, schreef iemand. God lijkt zich te verschuilen achter het gordijn van de eeuwigheid. Misschien weet u er alles van. Zeg eens, waar brengt het u? Dat vond ik zo opvallend aan dit gedeelte, want Habakkuk gaat niet direct de straat op. En dat zou je misschien van een profeet verwachten, toch? Denk aan Jona, Jeremia. Zij profeteren tegen een volk, soms zelfs tegen koningen, maar Habakkuk legt in gebed alles voor de Heere neer. Of leggen, dat is zacht uitgedrukt. Dominee J. Westering zegt het zo in een boekje. Hij slingert zijn woorden naar de hemel en hij smijt ze neer voor de troon van God. Je zou bijna zeggen dat is op het randje, maar het is wel treffend gezegd. Hij slingert zijn woorden naar de hemel en hij smijt ze neer voor de troon van God. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld en gij verlost niet? Waarom doet u mij onrecht zien? Waarom aanschouwt u de kwelling? Nee, dat is niet brutaal of ongelovig van Habakkuk. Zo van, Heere, nu roep ik al zo lang, bestaat u eigenlijk wel? Als het allemaal zo moet, dan hoeft het niet van mij, hoor. Dat zie je meer dan eens gebeuren, toch? En ik geef toe, je kunt echt worstelen met geloofsvragen. Habakkuk weet er alles van. Alleen voor hem is deze worsteling des te meer reden om in een diepe geloofsovertuiging zijn moeite bij God neer te leggen. Zijn zorgen, zijn bekommernissen op de Heere te werpen, zoals Petrus zegt. Gemeente, wanneer heeft u voor het laatst zo gebeden voor onze samenleving? Wanneer heeft u zo biddend om de kerk geworsteld? Wanneer heb jij zo op de hemeldeuren gebonst? Juist in de moeilijke vragen van het leven. Juist als je de Heere soms niet begrijpt. Zo'n gebed wil de Heere beantwoorden. En dat brengt me bij het tweede. Een aangrijpend antwoord. Want de Heere antwoordt vanaf vers 5. Kijk maar. Als een bliksemstraal in het donker. En als een ware gebedsverhoring klinkt in één keer de stem van de Heere. Vers 5, halverwege. Ik werk. En vers 6. Ik verwek. Zie je dat? Gods hand regeert de geschiedenis, toch wel. Ik werk, ik verwek. God gaat ingrijpen, hij gaat iets doen. Wat gaat hij doen? Hij doet de Galdeeën opstaan. Ken je die, de Galdeeën? Een volk om van te huiveren. Kijk maar, vers 5. Verwondert u en sta verwonderd. Of iets anders vertaald, verbijstert u en sta verbijsterd. Waarom? Omdat dit volk huiveringwekkende dingen gaat doen. Kijk maar mee vanaf vers 6. Het is een bitter en snel volk. Onweerstaanbaar trekt dit volk over de breedte van de aarde om in bezit te nemen wat van anderen is. Schrikwekkend en vreselijk, vers 7. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hemzelf uit. Met andere woorden, dit volk maakt van hun eigen wil hun wet. En die wil is niet mis. Ze willen maar één ding. En dat is bloed zien. Kijk maar, vers 8. Zijn paden zijn sneller dan luipaarden, scherper dan avondwolven, en de ruiters zullen vliegen als een arend. Zie je dat? Luipaarden, wolven, arenden. Nou, dan weet jij wel over welke dieren we het hebben, toch? Roofdieren. Zo is dat volk. Als hongerige wolven verscheuren ze hun prooi. En in razend tempo zaaien ze dood en verderf. En degene die in leven blijven, vers 9, die zullen worden verzameld als zand. He, zie je dat beeld een beetje voor je? Denk je even in, je staat op het strand met twee handen, pak je allerlei zand bij elkaar en binnen een mum van tijd heb je twee handen vol duizenden zandkorreltjes in je hand. Nou, zo is dat volk. Binnen mum van tijd zullen ze duizenden gevangenen meevoeren in rijen naar het oosten, naar Babel. In ballingschap naar Babel. Nee, en denk niet dat je er iets tegen in kunt brengen, want, vers 10, zelfs met koningen drijven ze de spot. En vorsten of prinsen, ze zijn een belachting voor hem. Niets en niemand nemen ze serieus. Alleen vertrouwen ze op hun eigen kracht en macht. Dat is hun God. En daarna, vers 11, zal deze vijand veranderen als een wind en verder trekken. He, of met andere woorden, als een wereldmacht gaat dit volk maar verder en verder met hun rooftocht. En als een olievlek zal dit volk al maar groter worden. Dat is het antwoord van de Heere in vers 5 tot met 11. Wat aangrijpend, hè? En echt een aangrijpend antwoord om verbijsterd van te staan. Waarom doet de Heere dit, vraag je? Nou, terechte vraag. Maar dit is Gods betrouwbaarheid. Gods betrouwbaarheid? Ja. Daarom lazen we ook een stukje uit Leviticus 26. Blader dat hele Bijbelboekje vanmiddag maar eens na. Dan lees je van offers en wetten. Je leest over recht en reinheid. Over heiligheid en volmaaktheid. Leviticus laat zien hoe de God van Israël volmaakt gediend wil worden. Het volk heeft heilig te leven voor de Heere en in liefde en recht tot elkaar. En zo loopt Leviticus uit, ik zei het al, op hoofdstuk 26. En daar geeft de Heere zijn belofte van zegen en vloek. Als het volk de Heere volmaakt dient, dan zullen zij worden gezegend met allerlei overvloed. Alleen als het volk hun eigen wil naloopt, dan zullen zij worden vervloekt. Ja, lazen we in vers 38, dan zullen zij zelfs worden omgebracht door de heidenvolken. Hier gebeurt het in Habakkuk 1. God houdt zijn woord. Want dat onrecht van zijn volk laat hem niet koud. Die goddeloosheid en wetteloosheid, hij kan het niet luchten of zien. Dat zijn heerlijke geboden en leefregels in de wind wordt geslagen. Het krenkt hem. God grijpt wel degelijk in en straft de zonde met een ernstig oordeel. Als de betrouwbare God van het verbond houdt hij zijn woord. En als de God van het recht zal hij al het onrecht straffen. Alleen hij doet dat niet als een vrede dictator of een harde despoot. Zeker niet. 2 Kronieken 36 zegt het zo. De Heere, de God van hun vaderen, zond hun vroeg en laat waarschuwende woorden door de hand van zijn boden of zijn profeten. Want hij wilde zijn volk en zijn woning sparen. Hoort u dat? Hij wilde zijn woning en zijn volk sparen. In zijn enorme geduld hield de Heere zijn oordeel steeds in. In zijn eindeloze liefde wilde hij zijn volk sparen. Hij wilde dat zijn volk tot inkeer kwam. Dat zij zich bekeerden. Daarom zond de Heere profeten. Liet hij oproepen tot inkeer, tot bekering, tot schuldbelijdenis. Omdat hij langmoedig is, heel lang van geduld. Gemeente, wat een God, hè? Hoor nu nog eens die vraag van Habakkuk. En bedenk, wat hoort u achter deze schreeuw meeklinken? Heren, hoe lang schreeuw ik. En gij hoort niet. Gemeente, hoort u iets kloppen? Ik bedoel dit. Hoort u het kloppen van een genadig vaderhart vol liefde tot zondaar? Heren, hoe lang schreeuw ik nu al? En je hoort in gedachten Gods antwoord. Habakkuk, ik hoor je wel. Maar ik wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat zij allen tot bekering komen. Gemeente, daarom moest Habakkuk zo lang wachten op antwoord. Daarom wachtte de Heere die periode van Manasse nog. Die periode van Ammon. Daarom liet hij zijn toorn nog niet varen. Maar nu is de maat vol. Nu zegt God, laat ik nog één profeet opstaan. Met één boodschap. Verbijstert u en sta verbijsterd. Want ik verwek de Galdeeën. En dan wordt Leviticus 26 voltrokken. Gemeente, dat kon. Dat kan. Dat God, na eindeloos geduldig te zijn, zijn oordeel laat varen. Dat kan voor een samenleving die zich van God afkeert. Jazeker. Een samenleving die geweten heeft van een reformatie. Een samenleving die Gods geboden in de wind slaat, het recht verdraait. Gemeente, dat kan voor Gods verbondsvolk. Israël. Juda. Dat kan voor allen die daarbij zijn ingelijfd door de doop. En dan ben ik bij u en mij. Laten we dit daarom allereerst onszelf aantrekken. Gemeente, u werd aan het begin van uw leven opgeroepen door deze woorden. Overmits elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, waarbij we God lief hebben, de oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Gemeente, zondag aan zondag staan de kerkdeuren wagenwijd open. Iedere week klinkt opnieuw diezelfde boodschap. Ik wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat u allen tot bekering komt. Maar gemeente, levend in ongehoorzaamheid aan Gods woord. Een leven waarbij mijn wil wet is. Dan komt er ook een dag dat God een punt zet. Opgeroepen tot een nieuwe gehoorzaamheid aan hem. Beperk me niet in mijn vrijheid. Laat mij mijn leven leven. Dat kan goddeloos. Door openlijk onrecht te bedrijven in uw werk, in uw huwelijk, of waar dan ook. Het kan verborgen. Door in uw hart zonde aan de hand te houden zonder dat iemand het doorheeft. Het kan zwijgend, doordat u iets ziet en denkt, nou ja, hij moet de verantwoording voor afleggen, ik brand mijn handen er niet aan. Gemeente, ik stop met voorbeelden, u kunt ze zelf wel aanvullen. De Heere is geduldig. Zijn vaderhart klopt van liefde. Zondag aan zondag zet hij de kerkdeuren wagenwijd voor u open. Maar blijvend in uw zonde komt er een dag dat God een punt zet. En als Gods gericht zich voltrekt, is het voorbij. Gemeente, als Habakkuk dat hoort, dan houdt hij maar één ding over. En voordat we verder gaan naar ons derde punt, eerst deze vraag. Wat houdt u over als de dag van Gods gericht is aangebroken? Jongens en meiden, als alle bewoners van de wereld één voor één in de rechtszaal van God worden binnengeroepen, wat heb je dan te zeggen? Heb je dan iets waar je je aan kunt vastklemmen? Gemeente, oud en jong, daar moet vandaag een antwoord op komen. Wat houdt u over op de dag van Gods gericht? En dat brengt me bij het derde. Want voor Habakkuk is het duidelijk. Hij houdt één ding over. Hij grijpt God bij zijn naam. Zie je dat? Vers 12. Bent u niet van ouds af de Heere? Daar klinkt alles in mee, hè? Dat bent u, zegt Habakkuk. Heere. De trouwe verbondsgod. De God van Abraham, Isaac, Jacob. De ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Bent u niet van ouds af de Heere? Dat bent u, zegt Habakkuk. Ja, zeg je, Heere, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Wat bedoel je precies? Wat betekent dat? Nou, goede vraag. Maar Habakkuk zou zeggen, dan moet je in de geschiedenis kijken. Kijk maar. Bent u niet van ouds af de Heere? Zie je dat? Van ouds af. Habakkuk zegt, Heere, ik denk aan Abraham. U deed hem een belofte. In Abraham, in zijn zaad, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Heere, ik kijk naar Mozes. U leidde door hem een zeurend volk door de woestijn. Om uw belofte aan Abraham te vervullen. Heere, ik heb gehoord van Jozua. Onder zijn leiding werd Kanaan ingenomen. U deed het om uw belofte aan Abraham te vervullen. Heere, ik denk aan Samuel. In een tijd van geestelijk verval staat er voordat de lamp van God gedoofd werd. In de tempel riep de Heere Samuel. U dacht aan uw belofte. U dacht aan uw huis. U dacht aan uw volk. De eeuwen door bent u bezig om uw belofte te vervullen. Heel de geschiedenis laat zien dat u uw volk en uw verbond niet kunt opgeven. En nu laat u een heidens volk vol geweld als een olievlek uitbreiden. Zonder uw belofte te vervullen. Maar bent u niet van ouds af de Heere? Ja, het is alsof Habakkuk Psalm 90 voor de Heere neerlegt, hè? Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht. Van geslacht op geslacht. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Van ouds af bent u de Heere. Ja, en dat zeg ik tegen haakjes even tegen jullie. Daarom is kerkgeschiedenis ook zo'n mooi vak, hè? Zo belangrijk om je te verdiepen in de kerkgeschiedenis. Ik geef les op een middelbare school en niet zo lang geleden had ik een toets kerkgeschiedenis opgegeven. En de laatste opgave was, als je een vraag hebt over het geloof, dan kun je die hier stellen. Nou, een van de leerlingen greep zijn kans en hij schreef, ik snap niet waarom we kerkgeschiedenis krijgen, want ik heb er niks aan en ik ga er later ook niks mee doen. Nou, misschien herken je het. Alleen ik was deze preek aan het voorbereiden en ik moest er wel even aan denken. Wat Habakkuk zegt, juist als ik in de geschiedenis kijk, dan zie ik wie u bent. U bent altijd trouw geweest aan uw woord, aan uw belofte, aan uw naam en aan uw volk. Al die mensen, al die tijden, al die gebeurtenissen, het getuigt ervan dat u niet loslaat, want uw hand is begonnen, want u bent de Heere van ouds af. Nee, begrijp me goed. Hij is geen afstandelijke God, hoor. Zo van eens is hij begonnen, ooit zal hij terugkeren. Vanuit de hemel kijkt hij zo naar beneden. En overziet hij de grote lijnen van de geschiedenis. Maar mijn leventje, dat zal wel te klein zijn voor hem. Nee, zeker niet. Dat vind ik zo schitterend aan dat gebed van Habakkuk, vers 12. Zijt gij niet van ouds af de Heere? Mijn God, mijn Heilige. Hoor je dat? Mijn God, mijn Heilige. Habakkuk kent deze God ook heel persoonlijk door het geloof. Hij is eraan verbonden. Hij leeft ermee. Hij spreekt ermee. Hij worstelt er zelfs mee. Mijn God, mijn Heilige. Gemeente, wat een gebed, hè? Zo protesteert Habakkuk biddend in de troonzaal van God. Heere, u spreekt van oordeel, maar denk aan uw naam. Heere, u wilt uw volk wegvagen, maar gedenk uw belofte. Nee, nogmaals, dit is niet brutaal. Dit is werkzaam zijn met de belofte van God. Misschien een wat ouderwetse uitdrukking, maar wel heel mooi. Hij is werkzaam met de belofte van God. Zijn geloof wordt namelijk aangevochten. Maar juist in de aanvechtingen bestormt Habakkuk de hemelse troonzaal. En zegt hij als het ware: Heere, ik begrijp uw leiding niet. Maar één ding weet ik, dat u de Heere bent. Ik begrijp niet welke weg u gaat met de geschiedenis, met de wereld, met mijn leven. Maar één ding weet ik wel, u laat niet varen wat uw hand begonnen is. En zo gaat Habakkuk heilig in protest, met een vinger bij Gods eigen naam. En zo is Habakkuk werkzaam met de belofte van God. Oké, zeg je. Een treffend gebed. Maar ik zit nog wel met een punt. Want je hebt het over onrecht en goddeloosheid. Ik herken het in mijn eigen hart, in mijn omgeving. Ik hoor je preken over oordeel. Ik huiver er gewoon van. En nu begin je opeens over de naam van de Heere, over heilig protest. Betekent dat dan als je gaat bidden dat de Heere zijn oordeel inhoudt, dat hij dat oordeel niet laat komen? Dat hij toch maar dat onrecht door de vingers ziet en het oordeel laat voor wat het is? Nee, dat niet. Maar het betekent wel dit: dat Gods volk door het oordeel heen komt. Kijk maar, het vervolg van vers 12. Wij zullen niet sterven, zegt Habakkuk. Wij zullen niet sterven. Hoe dat kan? Nou, omdat Habakkuk zijn God ook zijn heilige noemt. Zie je dat? Mijn God, mijn heilige. Habakkuk weet dat de Heer te rein is van ogen om het kwade aan te zien. Alleen in zijn heiligheid is hij ook totaal anders dan alle andere mensen. Ik bedoel, hij is totaal anders dan mensen. En daarom kan hij wat geen mens kan. Hij kan in zijn oordeel nog aan zijn verbond gedenken. Dat lazen we in Leviticus 26, toch? De waarschuwingswoorden van het oordeel hebben geklonken. Maar, zo zegt de Heer in vers 45, als zij hun zonde belijden en de zonde van hun voorvaderen, dan zal ik terwille van hen denken aan mijn verbond met hun voorouders. Want, staat erachter, ik ben de Heer. Wel twee keer staat het er in Leviticus 26. Ik ben de Heer. Wat een God, hè, in zijn oordeel kan hij nog aan zijn verbond gedenken. Nee, dat doet hij niet door weg te kijken bij het onrecht vandaan, alsof het wel meevalt. Niet door alle zonde en schuld door de vingers te zien. Maar gemeente, daarom stuurt hij zijn zoon die wereld van Habakkuk 1 in. Kijk maar, 600 jaar later. Het geweld is tot ongekende hoogte gekomen. Als met één stem roept het volk het uit: kruisigt hem, kruisigt hem. En het gebeurt. Rechter Pilatus hoort het aan, was zijn handen in onschuld en antwoordt: neemt u hem, kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. Hoort u, je gelooft je oren toch bijna niet? Neemt u hem, kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. Onschuldig ter dood veroordeeld. Hoe dat kan? Nou, luister maar wat het volk daarover te zeggen heeft. Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Daar heb je het. Het recht is verdraaid. De wil van het volk is wet geworden. Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Gemeente, dan kan zelfs de rechtvaardige Jezus met de wet in de hand door de goddeloze aan een kruis worden genageld. Maar zo laat deze Jezus zich kruisigen. Nee, niet als een slachtoffer. Lees maar op dat bordje boven zijn hoofd. Jezus, de koning der Joden. Als een ware vorst hangt hij daar. Ja, deze koning wordt er wel om uitgelachen, dat is waar. Deze vorst is een echte bespotting geworden. Maar uiteindelijk is er iemand anders die hierachter zit en zegt: ik werk dit werk. Ik doe deze volken tegen mijn zoon opstaan. Als een instrument in Gods hand worden al die heidenvolken, al die goddelozen, gebruikt om Gods oordeel uit te voeren. Gemeente, deze Jezus draagt het oordeel van God. En zo hangt hij daar. Zo schreeuwt hij het uit: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hoort u, terwijl hij zich vastklemt aan zijn God, echoen alle Habakkuk's vragen mee in dat ene waarom. Mijn God, waarom? Maar deze God heeft zich verborgen achter het gordijn van de eeuwigheid. En hoe lang deze zoon ook roept, zijn God zwijgt. En hij heeft zijn zoon overgeleverd aan de machten van de hel, om het volle oordeel op hem te laten neerkomen. Gemeente, weet u waarom? Jongens, weet je waarom hij dat deed? Dat is zo diep. Omdat deze God aan zijn naam denkt. Heere. Omdat hij in zijn eindeloze liefde zijn volk niet kan opgeven. Omdat hij in zijn grondeloze barmhartigheid zijn belofte wil vervullen. Daarom kwam Jezus die Habakkuk 1 wereld in. Ging hij erin ten onder. Zodat een ieder die zich vanmorgen door het geloof voor het eerst of opnieuw vastklemt aan deze naam, er doorheen komt op de dag van het oordeel. Hoort u dat vanmorgen? Zodat een ieder die zich door het geloof voor het eerst of opnieuw zich vastklemt aan deze naam Jezus, er doorheen komt op de dag van het oordeel. Gemeente, klem u daarom vanmorgen voor het eerst of opnieuw vast aan hem, Jezus Christus. Kruip weg achter deze naam. Schuil weg achter de naam van de Heer. Want alleen zo bent u veilig. Hoe je dat doet? Nou, dan pak je vandaag het doopsformulier erbij en zeg je: Heere, ik ben geboren als onrechtvaardige, waardoor uw toren op mij rust. Waardoor ik uw oordeel waardig ben. Aan het begin van mijn leven werd het al duidelijk. In de preek heb ik het vanmorgen gehoord. Maar hier staat het. En dan leg je je vinger bij dat doopsformulier. En dan zeg je: toen ik gedoopt werd in de naam van de Vader, verzegelde u mij dat u een vast verbond met mij maakte. Een vast verbond der genade oprichtte. Heren, als het aan mij lag, was dat verbond al lang verbroken. Mijn leven is vol ongehoorzaamheid, vol zonde, ik belijd het u. Maar hier bij mijn vinger staat het: toen ik gedoopt werd in de naam van de Zoon, verzekerde mij de Zoon dat hij me wast in zijn bloed. Heren, ik zou niet weten hoe ik die vergeving moet ontvangen, hoe ik dit werk kan toe-eigenen. Ik sta met lege handen. Maar hier bij mijn vinger staat het: toen ik in de naam van de Heilige Geest gedoopt werd, verzekerde de Heilige Geest mij alles te schenken wat ik in Christus heb. Gemeente, door zo uw vinger te leggen bij Gods belofte, doe je hetzelfde als Habakkuk. Hij grijpt God bij zijn naam. En hij legt daarmee zijn vinger bij Gods belofte. Gemeente, ik zou het maar doen. Voor uzelf, voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen, voor de gemeente, uw naam leggen, uw vinger leggen bij de naam van de Heer. Want er komt een eindoordeel, echt waar. Al het onrecht, het zal worden veroordeeld. Ook dat van jou en mij. Die ene lelijke roddel. Die keer dat u dat personeelslid zo smerig behandelde. Die keer dat ik onterecht zo uitviel. Die keer dat u die ruzie veroorzaakte. Die keer dat ik helemaal verkeerd dacht over de Heere. Gemeente, u vult het voor uzelf maar in. Ik huiver ervan als ik eraan denk. Maar daarom wordt vanmorgen een naam verkondigd. Jezus. Want een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Romeinen 10, daar kunt u het teruglezen. En dat andere moet ik ook zeggen. De Heere is heilig. Hij is te rein van ogen om het kwade aan te zien. Dat betekent dat u buiten deze naam voor iedere zonde zelf verantwoording moet afleggen. Dat redt u niet en eindigt in een verschrikkelijk oordeel. Ik zou het er niet op wagen. Maar daarom zette de Heere in zijn trouwe liefde de kerkdeuren weer open. Om die naam te verkondigen. Jezus. Zodat je hem zult aanroepen en erin zult wegschuilen. En zalig zult zijn. Gemeente, dat is echt een heerlijk leven met een ongekend vooruitzicht. Echt waar. Want wegkruipend achter deze ene naam van de Heer Jezus. Alleen zo kan ik zeggen en zingen. Gelukkig. Er komt een eindgericht. Die gebeden van Habakkuk, ze worden verhoord. Echt waar. Al het onrecht, het zal niet eindeloos zo doorgaan. Al dat zinloze geweld in deze wereld. Het komt ten einde. Die ruzies, eens komt de onderste steen boven. Die vervolgde christenen, eens zullen ze de zegenkroon dragen. Hoe ik dat zo zeker weet? Omdat hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En al het volk dat wegschuilt achter die naam van Jezus. Daar het vreed geweld moet zwichten. Wordt in rechtmatigheid geleid. Amen. Laten wij danken en ook voorbeden doen. In het bijzonder denken we dan aan de Heer van Zel. Het blijkt een dubbele hernia te hebben die beide operatief verwijderd moeten worden. Wij bidden ook voor de familie Tuilo. De Heer Tuilo moest afgelopen week opgenomen worden in het ziekenhuis. De waarde was te hoog. Oorzaak: een bacterie in zijn keel. Hij krijgt antibiotica. Hij is gisteren weer thuisgekomen. Zijn vrouw heeft afgelopen week haar voet gebroken en zit in het gips. We bidden ook voor de heer Gommer. Hij heeft woensdag een scan gehad en er is geen vocht meer bij zijn longen. Voor dominee Blom, die in deze dienst zou voorgaan, maar heeft afgezegd in verband met afnemende krachten. We bidden ook voor hen die zich voorbereiden op het ambt van predikant. Voor de Bijbelkringen die deze week gehouden worden. We bidden voor Israël in verband met Israëlzondag. En dankbaar zijn we ook met mevrouw K. Pronk de Ruiter, dat zij jongstleden woensdag de leeftijd van 94 mocht bereiken. Laten wij danken en ook bidden. Heere in de hemel, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor uw woorden van oordeel en rechtvaardigheid. Het zou een ramp zijn als het geweld eindeloos zo kon doorgaan. Als het onrecht voor altijd een plek zou hebben. Heere, wij eren u voor uw onverdiende genade. Want het zou ook een ramp zijn als wij voor alle zonde en onrecht in ons leven zelf de straf moesten dragen. Heere Jezus, wat een liefde dat u die Habakkuk 1 wereld bent ingekomen om het oordeel voor uw kinderen op u te nemen. Wat een trouw dat u de straf wilde dragen voor vijanden. Niet klein te krijgen. Slechts en alleen kunnen wij ervan zingen. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens of naast u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten dan in uw volbracht werk. U bent het waard om te ontvangen alle lof en eer, dank en aanbidding. Heere, wij danken u dat u vanmorgen sprak. Wij bidden ook, geef toch dat niemand van ons dit woord naast zich neerlegt. Dat wij denken dat we het zonder u ook wel redden, in het leven en in het sterven. Overtuig ons van onze schuld, zodat we ons zullen vastklemmen aan u en aan uw naam. Die ene naam onder de hemel gegeven door wie wij zalig moeten worden. Heere, wij bidden zo. Zegen het woord. We bidden ook voor de kerk, gedenk de wereldwijde kerk in het bijzonder. Dragen we de vervolgde christenen aan u op, zij die lijden aan geweld, onderdrukking, omdat ze uw naam belijden. Geef kracht in moeite en zwakte. Geef volharding in het dragen van dit kruis. Geef een helder zicht op u, u die weet wat ze meemaken. U die er doorheen bent gegaan en die de overwinning al heeft behaald. Houd ze vast, heren, haal ze eens thuis. Bekeer ook vervolgens. Heren, we bidden u voor de kerk in Nederland. Verdeeld, verscheurd. O God, denk aan uw kerk. Denk aan het kerkverband waartoe we behoren. Denk aan uw naam. Aan uw belofte. En wil een opwekking schenken. Niet omdat wij het verdienen. Maar wat zal uw naam ermee verheerlijkt worden. Als velen door de knieën gaan voor u. En zullen leven. Met het oog op de eer van uw naam. Heren, we bidden u voor deze gemeente in Haastrecht. In het bijzonder denken we dan ook aan de heer van Zel, die een dubbele hernia heeft. Heren, gedenk hem, sterk hem, ondersteunt u hem. Wees ook bij de artsen die de dubbele hernia operatief verwijdert, hopen te verwijderen. Leid u hun handen, zegent u de artsen en het werk dat zij doen. Heren, wilt u nabij zijn bij de Heer van Zijl en doe hem boven alles uw trouwe zorg ervaren. Draag hem. Zo bidden we ook voor familie Tuilo, die afgelopen week moest opgenomen worden. De Heer Tuilo die afgelopen week opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Heren, we bidden ook voor zijn vrouw die haar voet heeft gebroken en in het gips zit. Heren, wilt u haar nabij zijn? Wilt u hem nabij zijn? Wilt u hen beide dragen? Door uw woord wilt u hen troost geven en ook genezing schenken aan hun beiden. Zorgt u zo voor ze. We bidden voor de heer Gommer, die een scan heeft gehad. Heren, we danken u dat er geen vocht meer bij zijn longen zit. We bidden ook, geef alles wat nodig is in de komende periode, als verder herstel zal plaatsvinden, zegent u hem. Samen met alle die hem lief zijn, draagt u hem. Juist ook in deze periode. Heren, we bidden u voor dominee Blom, die hier eigenlijk zou staan. U kent hem. U heeft zijn werk gezien dat hij hier op aarde deed en steeds mocht hij van als de kansels wijzen op u. Nu laat het lichaam het niet meer toe. En ervaart hij afnemende krachten. U weet hoe het voor hem is. We bidden voor hem in de avond van zijn leven hier op aarde. Tegelijk ook de vooravond van de nieuwe dag. Doe hem nu al ervaren en straks beleven. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Zegen hem en alle die hem lief zijn. We bidden ook, zegen alle predikanten die in opleiding zijn, die zich voorbereiden op een plekje in uw dienst. Geef ook dat er een nieuw geslacht mag opstaan, dat het werk van dominee Blom en vele anderen voort mag zetten in uw dienst. Roep zo dienaren, jonge mannen die uw woord zullen verkondigen en die ene naam zullen aanwijzen. Doe het, Heer, opdat uw werk doorgaat, uw koninkrijk uitbreidt. Heer, we bidden u ook zo voor alle bijbelkringen in de gemeente. Ook in het bijzonder de bijbelkring die deze week gehouden wordt. Geef dat het bestuderen van uw woord met elkaar tot zegen is. Dat er een verdieping mag plaatsvinden in het geloofsleven. En als we erbij aanwezig zijn zonder dat we u kennen, schenkt dan juist dat de verdieping in uw woord bekering geeft. En dat we u zullen leren kennen. Zegen zo de bijbelkring. Heren, we bidden u in het bijzonder ook voor Israël. Zegen uw volk. Zeker ook dat volk dat leidt aan onrecht. Heren, in de loop der eeuwen is hun veel aangedaan. De eeuwen door hebben zij te maken met vijandschap, met tegenstand. Het is een godswonder dat dit volk nog in leven is, slechts en alleen te verklaren door het feit dat u hen in leven houdt. Zo bidden we voor hen. Geef dat dit volk ook mag gaan herleven doordat uw geest het leven inblaast. Zij zullen gaan erkennen dat Jezus is de Messias die gekomen is en die staat te komen. Gedenk zo uw naam, gedenk uw belofte, gedenk uw volk. Heren, we zijn ook dankbaar met mevrouw Pronk de Ruiter dat zij de leeftijd van 94 jaar mocht bereiken. U kent haar geschiedenis, u bent van ouds af de Heren. Heren, we dragen haar aan u op. We bidden zegen haar in de avond van het leven. Geef dat ze nog een tijdje goed en groot mag spreken over u, alles wat ze heeft meegemaakt en uw leiding daar wellicht in ervaren heeft. Geef dat ze zo een getuige mag zijn, in het bijzonder ook voor de jongeren in de gemeente. En ook als de dag van het sterven steeds dichterbij komt, geef dan dat ze hetzelfde mag ervaren als wat we zojuist voor dominee Blom baden. Dat ze mag opgaan tot uw altaren. U de God, de bron van vreugd, zegen haar zo, met allen die haar lief zijn. Heren, we bidden nog voor de gemeente, alle die hier een taak hebben. Denk ook aan dominee Liefting. Zegen hem. Wil hem tot rijke zegen stellen hier. De broeders van het bestuur. En wil zo ook geven dat deze gemeente hier in Haastrecht een lichtend licht mag zijn. Een gemeente die uitstraalt hoe goed het is om u lief te hebben. Om te leven met u. Een gemeente die weet wat genade is. Zondig in zichzelf. Maar levend vanuit uw volbracht werk. Wat zou het groot zijn, heren? Doe het. Alleen uit genade. Breng ons later deze dag weer samen. Zegen ook de zondagschool die plaatsvindt. De kinderen, jongeren van de gemeente. Geef dat ze allen al jong en vroeg u zullen zoeken. U zullen vinden. Heren, zo dragen we de hele gemeente aan u op. We bidden alles niet omdat we het verdienen. Maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 73 vers 13 en 14. Wij besluiten deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij, al de eer. Amen. Het zegen.
God zegen.
God zegen. God zegen. God zegen.